Yes, dankjewel, Katrien. Excuses dat ik te laat ben. Ik stapte vanmorgen om 8 uur op de fiets en ik denk, dan ga ik lekker met de trein van Venlo naar Eindhoven. En dan ben ik om 9 uur ben ik hier en dat werd uiteindelijk een koud station en een kopje koffie en een bus die overal stopte. Maar ik ben er. Mijn naam is Rob Collin. Ik ben hoogleraar aan het Radboud UMC en de Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen. En mijn onderzoek houdt zich al 15 jaar bezig met het ontwikkelen van therapieën voor erfelijke blindheid. En de reden dat we vandaag hier zijn, dat heeft te maken met, wij doen onderzoek. En dat onderzoek dat kost best wel veel geld. En dat geld dat hebben wij zelf natuurlijk niet. En de universiteiten die zijn ook niet superrijk. Dus als wij geld willen verzamelen om onderzoek te doen, dan schrijven wij subsidieaanvragen. En dat doen we binnen Nederland, dat doen we in de Verenigde Staten en dat doen we ook via de Europese Unie. En onder andere samen met Katrien, maar ook met partners in Zwitserland en Italië en Duitsland en zelfs Litouwen, hebben wij een aanvraag ingediend een paar jaar geleden. En daar hebben we in gezegd van, nou, wij willen een nieuwe vorm van therapie gaan ontwikkelen voor RP, wat veroorzaakt wordt door 2 specifieke genen. Het ICE-gen en het USHER2A-gen. Ik zal daar straks nog op terugkomen. En dat hebben we, denk ik, zo goed opgeschreven dat de Europese Unie gezegd heeft van, nou, daar hebben we, daar zien wij wel hel in, dus jullie krijgen die centjes. Maar wat ook steeds belangrijker wordt bij subsidies en bij wetenschappelijk onderzoek wat wij doen, is dat we niet alleen in een laboratorium liggen te klooien met allerlei reageerbuisjes en stofjes, maar dat we dat ook gaan vertalen naar de maatschappij. En dat is echt iets wat heel anders is dan 30, 40 jaar geleden. En als onderdeel daarvan hebben wij de subsidieaanvraag geschreven en werd daar ook in geëist van, nou, wij willen dat jullie daar ook patiëntenorganisaties bij betrekken. Want jullie moeten dat onderzoek natuurlijk doen om extra kennis te vergaren. Hoe zitten dingen in elkaar? Maar jullie moeten ook nadenken over wat ga je daar uiteindelijk mee doen. En dan moet je eigenlijk alle belanghebbende partijen die moet je daarbij betrekken. Dus nou, toen heb ik contact opgenomen met het Oogfonds. Binnen Nederland, maar ook binnen België en binnen Frankrijk en binnen Italië en binnen Zwitserland en Duitsland. Hebben allemaal die onderzoekers die hebben contact gezocht met hun nationale organisatie. En toen hebben we gezegd van, nou, als we die nou allemaal bundelen, dan maken we daar 1 krachtig front van. En dan gaan wij kijken hoe we die patiënten bij het onderzoek kunnen betrekken. En daar is de dag van vandaag eigenlijk het eerste voorbeeld van. Dus we zijn al begonnen met ons onderzoek. We zijn al hele mooie resultaten aan het boeken. Daar heeft Katrien net al ook iets over verteld. Maar we willen dat ook met jullie delen. Dat is één doel van die samenwerking. En het tweede doel, daar zijn we eigenlijk ook al een beetje mee begonnen. En daar gaan we vanmiddag nog ietsjes mee verder. Wat wil de patiënt eigenlijk? Want wij kunnen wel van allerhande dingen bedenken. Maar uiteindelijk doen we het voor de patiënt, voor jullie. Doen we het om jullie beter te maken. En hopelijk iets te kunnen doen aan jullie slechtziendheid. En daar gaan we vanmiddag over discussiëren in kleine groepjes. Van, nou, wat willen jullie nou weten? Waar willen jullie wel aan meedoen? Wat is voor jullie niet acceptabel? Ik denk dat Suzanne IJzer daar straks in haar lezing ook iets zal over vertellen. Dus dat is nog een beetje achtergrond. Die had ik eigenlijk in mijn inleiding mee willen nemen. Maar goed, dat ging niet door. Dus vandaar dat ik dat nu even doe. Dus Katrien is een van de onderzoekers. Ik ben een van de onderzoekers. En Suzanne IJzer, die dadelijk zal spreken, dat is een oogarts. Die werkt ook in het Radboud UMC. En natuurlijk is het superbelangrijk dat wat wij in het lab doen, dat we dat ook in overleg doen met onze oogartsen. Want ook daarvoor geldt, wij kunnen wel van alles bedenken. Maar de oogartsen, dat zijn degenen die de patiënten zien en die ook weten welke kant het op moet. Dus vandaar dat er ook een hele goede samenwerking is. Dus allereerst dank dat jullie allemaal hier naartoe zijn gekomen om naar ons te luisteren, om goede vragen te stellen. Ik heb toen ik binnenkwam, de verschillende vragen die jullie aan Katrien gesteld hebben gehoord. Nou, er zaten al heel veel goede vragen tussen. Dus ik weet zeker dat we vanmiddag ook hele mooie discussies kunnen gaan krijgen. Ik heb geen dia's voorbereid. Vond ik wel zo eerlijk. Een aantal van jullie kunnen denk ik niet zo goed zien. Dus dan kan ik wel heel veel op het scherm projecteren, maar dat is dan lastig. Dus ik probeer het verhaal gewoon te vertellen uit mijn hoofd. En dat is een beetje lastiger voor mij dan dat dat normaal is. Maar ik denk dat dat helemaal goed gaat komen. Wie van jullie heeft RP? Mogen jullie de handen omhoog steken? Oké, dat zijn de meerderheid van de patiënten. Ik weet dat een aantal van jullie ook een begeleider mee hebben genomen. Zijn er ook mensen met een oogaandoening die niet RP is in de zaal toevallig? Ja. CAM-gen, oké, dat is choroideremie. Dat lijkt wel op RP. Ja, het is geen RP, maar het lijkt er wel een beetje op. Toch, Suzanne? Zeg goed, hè? Ja. Ik zag nog één hand achterin. Ah, dat is ook heel bijzonder. Oké, nou, daar moet dan ook nog onderzoek aan gedaan worden, denk ik. Nou, we gaan het vandaag dus, of ons onderzoek is vooral gericht op RP. Althans, het onderzoek binnen dit project. En RP, dat is een afkorting voor retinitis pigmentosa. En dat levert slechtziendheid en soms ook blindheid op. En dat wordt eigenlijk primair veroorzaakt doordat de staafjes in ons netvlies niet goed werken. En de staafjes in het netvlies, je hebt staafjes en kegeltjes. Dat zijn de twee belangrijkste type fotoreceptoren. En die staafjes in ons netvlies zijn vooral belangrijk bij het zien als er weinig licht is. Dus 's avonds en 's nachts. En voor het perifere zicht. Dat is zeg maar het zicht wat een beetje aan de buitenkant van je gezichtsveld zit. Dus je hebt in het midden kijk je scherp. En aan de buitenkant, dat noemen we het perifere zicht. Dat is eigenlijk van zie je iets, zie je een auto aankomen van een afstand. Dat is het perifere zicht. En dat is meestal als eerste verslechtert dat bij patiënten met RP. Nou, RP dat is een erfelijke aandoening. Dat betekent dat het ontstaat door foutjes in het DNA. En ik heb net al best wel wat interessante vragen gehoord over het aantal bazenparen en over wat voor soort DNA-fouten je dan kan hebben. En het klopt wat net iemand zei, van er zijn heel veel verschillende genen die als er een foutje in zit, dat ze RP kunnen veroorzaken. Nou, hoeveel genen hebben wij nu? Weet iemand hoeveel genen we in ons menselijk DNA hebben ongeveer? Ik weet het ook niet precies hoor. 10 miljard genen, nou dat is wel heel veel. 20.000, dat komt best wel goed in de richting. Tussen de 20 en de 25.000 genen heeft het menselijk genoom, het menselijk DNA. Daar zijn de meeste experts het wel over eens. En die genen, dat is eigenlijk niks meer dan de code voor het aanmaken van een eiwit. En dat eiwit, dat heeft vervolgens een functie in één of meerdere cellen in ons lichaam. Dus dat gen, dat bevat de code. Die code wordt in een cel omgezet in een eiwit. En daar gaat het eigenlijk zijn functie doen. En in het netvlies, de belangrijkste of een hele belangrijke functie van het netvlies, is het omzetten van licht, wat via de voorkant van het oog binnenkomt, in een elektrisch signaal dat vervolgens naar de hersenen wordt gestuurd. En in de hersenen worden dan de beelden gevormd zoals we de buitenwereld eigenlijk waarnemen. En bij dat proces, daar zijn misschien wel duizenden verschillende eiwitten betrokken. Om dat allemaal heel fijn te reguleren. Er zijn hele ingewikkelde tekeningen van, met ieder eiwitje dat weer een soort tandwieletje is, wat weer op een ander eiwit aangrijpt en dan samenwerkt met nog een eiwit erbij. Maar het eindresultaat is dat elektrisch stroompje dat naar de hersenen gaat. Nou, en allemaal die eiwitten, die worden dus gecodeerd. Die worden eigenlijk aangemaakt, aangestuurd door een gen. En die genen, die bestaan uit DNA. Dat zijn die lettertjes, hebben jullie misschien wel eens van gehoord. Ons DNA bestaat uit 4 letters. A, C, G en T. En die staan dan in een hele lange volgorde. En daar komen we wel bij die miljarden. 6 miljard van die lettertjes A, C, G en T, die hebben wij in iedere cel van ons lichaam. Dus dat is eigenlijk een heel dik receptenboek met heel veel verschillende letters, maar niet de letters van ons alfabet zoals wij die kennen, maar alleen maar A, C, G en T. En dan ik zou zeggen een willekeurige volgorde, maar dat is natuurlijk niet willekeurig. Want die cel, die weet precies wat die met dat DNA moet doen. Die weet precies welk recept, welk eiwit die moet maken op basis van die code. Nou, wat is nou een erfelijk defect? Een erfelijk defect is niets meer dan bijvoorbeeld een A'tje waar eigenlijk een T had moeten zitten. Of twee G'tjes waar er normaal vier hadden moeten zitten. Dat is een fout in het DNA. En u kunt zich voorstellen, als u een receptenboek hebt en er staat in plaats van 5 gram suiker 500 gram suiker, dat het recept niet meer zo lekker is. Dus dan klopt die code niet. Of juist heel lekker, dat kan ook, als je heel erg van suiker houdt. Uiteindelijk komt er nog wel iets uit, maar het is niet meer helemaal goed. Maar het kan ook zo zijn dat er zo'n dusdanig ernstig foutje in dat recept staat, dat het hele gerecht eigenlijk nergens meer op slaat. En zo moet u zich dat ook proberen voor te stellen met DNA. Er kan ergens in dat DNA kan een foutje zitten. En het kan een dusdanig ernstig foutje zijn dat de cel eigenlijk niet meer weet wat voor eiwit die moet aanmaken. Omdat die code niet klopt. Nou, en als dat ene eiwitje niet wordt aangemaakt, dan is dat hele proces verstoord. Want dan kunnen die andere eiwitten die samen moeten werken met dat ene eiwit, die kunnen ook niet meer doen wat ze moeten doen. Met als gevolg dat dat stroompje in het netvlies niet goed wordt gemaakt. En dat is eigenlijk waardoor RP en andere oogziekten, andere erfelijke oogziekten kunnen ontstaan. En als je weet dat er honderden of duizend eiwitten betrokken zijn bij het proces, dan kun je dus ook in elk van die 100 of nog meer recepten een foutje hebben. En dat is waarom er zoveel verschillende genen zijn die allemaal tot RP kunnen leiden. Omdat die allemaal de code bevatten voor een eiwit wat cruciaal is in dat proces, wat in de staafjes plaatsvindt bij het omzetten van licht naar een elektrisch signaal. Nu zijn die recepten niet allemaal even groot. Je hebt recepten van 2 bladzijden, die coderen voor eiwitten die wat kleiner zijn. En je hebt ook recepten van 20 bladzijden. En die bevatten de code voor eiwitten die wat groter zijn. En die heb je allemaal nodig. En er is heel duidelijk een koppeling: hoe groter het recept, hoe groter het eiwit. Is dat nog voor iedereen duidelijk? Ja, ik zie mensen knikken. Nou, heel mooi. Als jullie vragen hebben tussendoor, mogen jullie ook gerust even je hand opsteken. Niet te veel, want dan wordt het verhaal een beetje. Maar als jullie mij aan het verliezen zijn, dan laat gerust even weten. Of als iets onduidelijk is, dan kan ik het nog een keer uitleggen. Goed, dus we weten nu dat we foutjes kunnen hebben in verschillende recepten. En dat dat dus ook foutjes geeft in de eiwitten die uiteindelijk wordt aangemaakt. Wat wij nu doen binnen onze onderzoeksgroep, maar ook in Gent en op heel veel andere plekken in de wereld, en daar hebben we eigenlijk best wel veel stapjes al in gemaakt, in begrijpen wat gaat er nou mis in dat recept. Want je moet eerst begrijpen wat er misgaat voordat je er iets aan kan doen. Als je een cakeje bakt en er zit 10 keer te veel suiker in, dan weet je, nou, dan proef je, er zit te veel suiker in, daar moet ik iets aan doen. Maar je moet eerst weten wat er mis is, voordat je kan daar aan denken over een oplossing. En daar zijn eigenlijk onze onderzoeksteams al heel veel jaren mee bezig. En ook best wel goed in het begrijpen van, hey, daar zit een foutje in dat recept. En het gevolg van dat foutje is dit of dat. Dat is natuurlijk heel mooi dat we dat goed begrijpen, maar als patiënt heb je daar niet zo heel veel aan. Je krijgt wat ze dan noemen een diagnose van, nou, we weten dat het RP is. We weten ook welk genfoutje u heeft. Van die mensen die net de hand opstaken dat ze RP hebben, hoeveel daarvan? Wie weet ook welk gendefect hij of zij heeft? Nou, A6-mutatie, er zijn heel veel verschillende mutaties. En mutatie, dat is een moeilijk woord voor zo'n genfoutje. Maar ik zie dat de meerderheid van de mensen die net de hand opstaken, nu ook de hand opstak. Dus we weten al, hè, bij uw DNA is al gevonden wat er mis is in dat recept. En waar wij nu specifiek mee bezig zijn en waar wij ons nu ook in het project mee bezig gaan houden, is hoe we dat kunnen oplossen. Hoe kunnen wij er nou voor zorgen dat we dat recept herstellen. Nou, Katrien heeft straks al volgens mij best wel goed uitgelegd dat één belangrijk deel daarvan is dat een soort van nieuw recept maken waar geen foutjes in staan, om dat naar de goede cel in het netvlies te brengen. En dat kan op verschillende manieren. Dat kan eigenlijk door een kopie te maken en die in een verpakkingsmateriaal te stoppen en naar de goede cel te brengen. Daar is waar Katrien mee bezig is. Ik krijg net een briefje met instructies. Nou, helemaal goed. Dat is één manier, een kopie van het recept maken. Je kunt ook bijvoorbeeld zeggen van nou, ik pak Tipex en ik ga die lettertjes die verkeerd zijn, die ga ik uitwissen en daar schrijf ik nieuwe lettertjes overheen. Dus dat is een andere strategie, daar zijn we ook mee bezig. Nou, soms komt het ook wel eens voor dat er extra stukjes tekst in een recept erbij komen. Ook weer doordat de cel een DNA-defect heeft. En dat is waar ik persoonlijk me mee bezig heb gehouden. Van hoe kunnen we die extra stukjes tekst afplakken? Zodat de cel ze eigenlijk niet meer herkent. En dat noemen we een moleculaire pleister. En daar hebben we in ons lab al best veel onderzoek in gedaan. En dat wordt momenteel ook al uitgetest in patiënten, niet bij RP, maar wel met een ander gendefect. Dus op die manier kun je eigenlijk het probleem vanuit verschillende kanten benaderen en proberen we eigenlijk wereldwijd allemaal verschillende soorten oplossingen te bedenken om ervoor te zorgen dat die cel weer een goed recept krijgt, een goed eiwit gaat aanmaken en hopelijk ook dat proces van het omzetten van licht in een elektrisch signaal kan gaan herstellen. Nou, binnen het Europese project waar ik het net over had, doen we dat eigenlijk voor twee genen, voor het ICE en het USHER2A-gen. Waarom hebben we die genen gekozen? Dan haak ik in op een vraag die net gesteld wordt. Dat zijn met z'n tweeën de grootste genen, dus de dikste recepten, waarvan we weten dat ze RP veroorzaken als er een foutje in zit. En dat brengt extra uitdagingen met zich mee. Want die envelop waar Katrien het straks over had, hè, een virus of geen virus. Soms is een virus een klein vrachtwagentje, maar dan past die envelop met het ICE en het USHER2A-recept, die past niet in dat vrachtwagentje. Dus daarom moeten we extra slim zijn, extra andere technologieën en strategieën ontwikkelen om toch oftewel de Tipex op de goede plek te krijgen of het hele recept op de goede plek te krijgen. En daar zijn we eigenlijk binnen die Europese groepen die allemaal hun eigen expertise hebben, zijn we daar heel druk mee bezig. En ik denk dat ik het hierbij laat, want ik kan nog een half uur vertellen. Maar ik hoop dat ik een beetje een beeld geschetst heb waarom foutjes in ons DNA zeg maar tot ziekte kunnen leiden. En wat wij daar op dit moment allemaal aan doen om die defecten te herstellen. Ik zie dat Suzanne al bezig is om haar presentatie klaar te zetten. Maar ik denk dat er in de tussentijd wel mogelijkheid is om nog een aantal vragen te beantwoorden van jullie. Dus mochten jullie vragen hebben, dan steek de hand op en dan kom ik de microfoon brengen. Dankjewel.
Dank u wel. U zei dat de gendefecten eigenlijk altijd met de staafjes te maken hebben. Maar bij een aantal vormen van RP gaan ook de kegeltjes uiteindelijk verloren. Ik weet dat het oog graag zijn rommel opruimt, om het maar zo te zeggen, dat het dan soms te ver doorschiet. Maar zijn er ook onderzoeken die daarop gericht zijn? Dus hoe kunnen we de kegeltjes behouden en hoe kunnen we dat tegengaan?
Nou, supergoeie vraag. En u gaf zelf eigenlijk al half het antwoord. Dus dat is ook al heel mooi, dan hoef ik dat niet te doen. De vraag is, bij RP dan zitten die gendefecten zitten in de staafjes. En toch gaan uiteindelijk er ook kegeltjes dood. En waar komt dat nou door? En dat heeft te maken dat het netvlies eigenlijk super strak is opgebouwd. Er zitten echt in een hele perfecte oriëntatie zitten. Ja, aan de buitenkant heel veel staafjes en dan meer naar het midden toe, dan wordt dat staafjes en kegeltjes om en om. En dan in het midden zijn dat echt kegeltjes. En inderdaad, als die staafjes afsterven, dan komen er stoffen vrij. Ja, als de staafjes in leven zijn, dat is al een eerste. Als gezonde staafjes, die scheiden een stofje uit, wat ook goed is voor de kegeltjes. Dus op het moment dat je staafjes doodgaan, dan heb je dat stofje niet meer. En worden de kegeltjes eigenlijk ook een beetje minder gezond. En daarnaast heb je ook nog dat inderdaad, zoals u zei, het netvlies ruimt graag zijn eigen rommel op. En daarbij kan het zijn dat er ook mee kegeltjes worden opgeruimd. En dat is inderdaad altijd in een latere fase. Dus het begint altijd met de staafjes. Maar het kan zijn dat uiteindelijk ook de kegeltjes daar last van gaan krijgen. En ja, zeker, er is superveel onderzoek. Ook gaande, wij doen dat zelf niet, maar ik weet dat in Duitsland zijn ze daar heel druk mee bezig. En vooral ook, vast ook op andere plekken in de wereld. Om te kijken van, nou, die staafjes, die, daar kunnen we niet zo heel veel aan doen. Maar hoe kunnen we er nou wel voor zorgen dat die kegeltjes gezond blijven? Want dat is uiteindelijk het centrale zicht waar je eigenlijk kleuren mee ziet en overdag mee kijkt. Dus het is superbelangrijk om die kegeltjes te kunnen behouden. Dus ja, daar wordt heel hard aan gewerkt. Ook met leuke resultaten al. Yes, hiervoor.
Ja, een vraag over de kegeltjes en staafjes. Als je een DNA-defect hebt, dan betekent dat ja, je ogen niet goed functioneren, je netvlies niet goed functioneert. Maar als er wel nog goede kegeltjes en staafjes in je oog zitten, betekent dat je wel van oorsprong ook het goede recept in je lichaam hebt? Of is het dan per definitie niet goed? En hoe kun je daar gebruik van maken als het goede recept er wel is?
Ja, dat is best wel een lastige vraag. Die DNA-defecten die zitten eigenlijk in al onze cellen. Dus je wordt geboren met een foutje. Hè, dat krijg je van vader of moeder. En dat betekent, hè, je begint als embryo met één cel en dan twee cellen en vier cellen. Dat gaat zich vermenigvuldigen totdat je een heel mens bent. Maar dat DNA-foutje dat kopieert telkens mee. Dus dat zit in iedere cel. Alleen niet iedere cel zal op hetzelfde moment dat recept lezen. En daar zit denk ik het verschil. Ja, dus het kan best zijn dat, zoals ik zei, dat DNA-foutje dat zit in al uw cellen. Alleen de staafjes die hebben dat recept op dat moment nodig. Dus die zullen daar als eerste last van krijgen. En dan kun je inderdaad door secundaire schade, zoals we net ook die vraag hebben beantwoord, kan het zijn dat uiteindelijk ook de kegeltjes er last van krijgen. En dan komt dat niet zozeer doordat het recept niet goed is, want de kegeltjes hebben dat recept niet nodig. Maar het kan wel zo zijn dat dat een gevolg is van het afsterven van die staafjes. Ja, is dat duidelijk? Ik loop even naar achter toe, naar die meneer met die rode polo van Tommy Hilfiger. Mooi. Ja, een beetje reclame maken mag wel, toch?
Ja, ik had eigenlijk een vraag van hoe kan het mensen, bij mij zit het ook in de familie, de mensen die hetzelfde gendefect hebben, eigenlijk verschillende verloop van de ziekte hebben. Eentje is met zijn 25 al helemaal blind. En een andere die heeft meer richting kokervisus. En daar heb ik helemaal niet. Ik heb mijn centrale zicht is helemaal weg. En eromheen heb ik nog zicht. En heeft... ik gebruik zelf voedingssupplementen. Heeft dat ook een bepaald effect op de achteruit van het netvlies? En cellen raken in slaap en sterven dan af. Kan door gebruik van voedingssupplementen eigenlijk dat ze eigenlijk langer in slaap blijven voordat ze afsterven?
Dat zijn een boel vragen. de eerste vraag is, waarom... is de ziekte binnen een familie, en dan gaan we ervan uit dat binnen de familie hetzelfde gendefect de oorzaak is, hoe kan dat zoveel anders zijn? Ja, dat is de eerste vraag. Hoe zeker is het dat binnen de familie iedereen hetzelfde gendefect heeft? Is dat al onderzocht? Ja? Oké. Nou. Waarom is dat dan dat er een ander beeld komt? Dat heeft denk ik met twee dingen te maken. Misschien moet Suzanne mij corrigeren als ik iets zeg wat niet klopt. Enerzijds is dat het ontstaan van de ziekte wordt voor een heel groot deel bepaald door DNA. Maar we weten dat er ook wel wat omgevingsfactoren invloed kunnen hebben op het ziekteproces. En die omgevingsfactoren die zijn niet bij iedereen hetzelfde. We kunnen er heel lang over uitweiden wat die omgevingsfactoren dan zijn. Bijvoorbeeld bij leeftijdsgebonden blindheid. Is dat roken? Is dat sporten? Is dat voeding? Zonlicht? Je kunt heel veel dingen bedenken die allemaal een beetje invloed kunnen hebben op hoe een ziekte, op welk moment een ziekte ontstaat en hoe dat verloopt. Dus dat is één antwoord. Het tweede deel, en daar zijn we binnen Nijmegen, binnen het onderzoeksgroep ook echt wel naar op zoek, is wat zit er nou in die andere 6 miljard lettertjes? U heeft een echte DNA-fout. Die is in de familie hetzelfde. Die is eigenlijk primair de oorzaak dat die staafjes niet goed werken. Maar we hebben nog 6 miljard letters. En het kan best zo zijn dat er ergens in die 6 miljard letters ook nog wel wat lettertjes niet helemaal goed zijn. We hebben allemaal andere lettertjes, daarom zien we er ook allemaal anders uit. Alleen heel veel van die lettertjes die zijn niet zo schadelijk. Die bepalen of we 1,80 zijn of 1,77. Of dat we blauwe ogen of bruine ogen hebben, maar die zijn niet zo heel erg. Maar er zijn aanwijzingen om te denken dat er naast die echte fout ook nog wel wat andere lettertjes een rol kunnen spelen bij op welke leeftijd een ziekte ontstaat en hoe snel het zich ontwikkelt. Klopt dat, denk ik? Ja. Nou, de tweede vraag is de vraag van voedingssupplementen. En misschien dat ik die vraag even ga passen naar Suzanne. Want ik denk dat die daar iets meer over kan vertellen.
Ja, goedemorgen allemaal. Ik ben dus Suzanne IJzer, een van de oogartsen uit het Radboud UMC. Dank jullie wel dat ik vandaag aanwezig mag zijn bij jullie bijeenkomst.